Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Septembermaand is aangebroken, de vakanties zijn achter de rug en wij hopen in de komende maanden weer prachtige uitzendingen vanuit de Crystal Cathedral te mogen verzorgen. Heel leuk, de reacties die hebben we gekregen van onze Hour of Power kijkers die ergens op vakantie waren en de uitzendingen hebben gevolgd. Dat is bemoedigend. En bemoedigend is ook de toespraak van morgen in de Crystal Cathedral door Bobby Schuller. Hij spreekt over een thema waar je over moet nadenken. Lieg niet, want dan heb je zoveel te onthouden. En heel ontroerend. En leuk is ook dat hij zijn vader interviewt, Robert Anthony Schuller. Jarenlang was hij predikant in de Crystal Cathedral. En hij is de zoon van dominee Schuller senior. En Shelley Scar zingt in de Crystal Cathedral. Fantastische zangeres. Ze heeft meegedaan aan American Idols en gaat weer meedoen en zingt twee prachtige liederen. En bij Hour of Power Nederland te gast Erna Neuteboom. Als er iemand hart voor kinderen heeft, is zij het wel. En ze vertelt over Hart voor Kinderen. Wat is er gebeurd met die mensen die ons zo trouw gesteund hebben? Want Hart voor Kinderen is het hulpproject van Hour of Power. Een ontroerend verhaal over kinderen in Haiti en Afrika. En zo wordt het een hele mooie uitzending van Hour of Power. Wij schakelen over naar de Crystal Cathedral.
Discover America's Television Church as the face and voice of positive Christianity to the world.
Good morning.
Good morning.
Welcome to a special place where we believe that a smile is a holy thing. We believe in spiritual fruits, not religious nuts. And every Sunday, we teach you to walk in the easy yoke of Jesus. You have come to the place where we film the Hour of Power, the Crystal Cathedral. And we're so, so glad you're here because today is God's day. It's the day He made. And in it, we can rejoice and be glad. Would you turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, and so do I. Let's pray. Lord, we're so grateful, so thankful that you have called us to this place, and we're just saying, God, that we want to thank you for life, for all that you've given us. And we ask that you would be honored and lifted up in the name of Jesus. And it's in his name we pray. Amen.
Thank you.
Thank you. You may be seated. Today is my distinct honor to welcome back to the Hour of Power Dr. Robert Anthony Schuller, my dad. He received his Master of Divinity degree from Fuller Theological Seminary in Pasadena and was ordained in 1980 as a minister of Word and Sacrament in the Reformed Church in America. Following his ordination, he developed the Rancho Capistrano Community Church Retreat Center and pre through 12 school in San Juan Capistrano. He's received two doctorate degrees from his extensive charity work in Mexico, the United States, and around the world. He appeared nearly every Sunday on the Hour of Power from 1976 through 2008. In 2006, he was installed as the senior pastor of the Crystal Cathedral Ministries and the Hour of Power. In 2009, he became the chairman and principal of Comstar Media, the home of family programming. Comstar managed two television cable networks that received 40 million households. Today, it's become U2 Technologies, the leader in interactive and social TV. He speaks internationally for the Global Peace Foundation and co-chairs the Coalition for American Renewal. Would you welcome with me Robert Anthony Schuller?
Thank you.
Yeah, these people are clapping because they love you, and they appreciate all of the years of work that you devoted to this ministry, and the fruit that was born from your preaching and your leadership and your hard work. And, you know, I just came back from a tour in Europe, and the question that was most common, more than anything, even more than how's your grandpa, is where is your dad? What happened to your dad? Yeah. And
yeah, that was a common question, wasn't it? Yeah. Well.
And so this is your first time in a long time in the cathedral platform here in front of everyone. I think the last time was October of 2008, so nearly 6 years ago. What's it like being back?
How does it feel to be back? Yeah, it feels really, really good. It really is. If you've been away from your home for 5 or 6 years, if you can imagine going away someplace on a really unbelievable journey, and then all of a sudden you get to come home and visit your house, your home, that's kind of how it feels to me, because all of you are like a family to me, and I love you all very much. And it's nice to be able to come back and to be able to say hello.
Without being too critical of others, I think a lot of people feel like we could have done a better job communicating about where you went and what happened and what was going on. There's a real feeling that you could have acted in ways that were bitter, or you could have acted like a victim. You never, all of the phone calls and emails you got, you were just so quiet and kind and gentle about everything.
Yeah, I was hurt, and I was angry, and I was a host of different emotions. And I didn't want to allow those emotions to create actions, again, that was going to harm anyone. So my prayer was actually the prayer of Jabez. And if you read the prayer of Jabez, everybody is familiar with, enlarge my territory, you know? Yeah. That's the first half of the prayer. But the second half of the prayer, I was going, there's no way God can answer that prayer. I had the biggest territory, the worldwide territory. We'd have to go out of this world to make it bigger. So I didn't even consider praying that prayer. Instead, I prayed the second half of the prayer, which is, keep me from evil. Keep me, Lord, from evil, that I may not cause harm. That was my prayer. I prayed that every single day. I'd sit on the sofa, and there was this piece of art. I'd read the piece of art, and it has has it written there 2-3 times in a row, and I'd pray it over and over again.
I hope this is okay for me to ask, but you and Grandpa, you know, a lot of people are wondering what happened there. You know, two pastors, two godly good men, butting heads, could resolve their differences. Tell me about that.
It is a work in process, and I think it'll be a constant work in process. I love my father. He's done absolutely amazing things, and he is truly a man of God, and you can applaud that, yes. No one loves and respects their father more than I do.
Except for me.
Well, not more. Equally as much. And whenever we're together, we have a wonderful time and we have fabulous experiences. But unfortunately, due to certain circumstances that are ongoing, there just isn't the amount of opportunities that I would like to have with my father. But so I could say the same thing about with you. I don't have as many opportunities with you that I'd like either.
Yeah. And so, so the family, the dynamics in our family are a work in progress, and of course a very private thing, but a lot of people are watching, and so it seems like it needs to be addressed. What would you say to this church as we are looking forward, as our former senior pastor, as our pastor emeritus, what would you say to us?
First of all, I believe that God is here. And here is not the building, but here is the congregation. And the church is a people, clearly. It is not a building. Buildings come and go. One time in history, the most beautiful place in the entire world was the Acropolis in Greece. I don't think anyone's going there anymore except to see the ruins. Okay? We're in transition. The only thing that'll last forever is the love we have for each other and for God and God's love for us.
Before we continue, something I didn't tell you last week, I don't know if you got wind, I hope you didn't, it's supposed to be a surprise. We put together a giant card for you in the back and asked anybody here that served under you to sign the card to thank you for your years and years of service for this. Do we have the card? We wanted to just present you this card to say thank you, Robert Anthony, for all the work you did. And thank you, Bill. And we made this. Can you tell?
No, I can't. It's spectacular. And look at all these notes. I'll read every single one, I promise.
For you. And there were more people that wanted to sign that didn't have the opportunity. I mean, there was just a line that went forever.
Well, let me give it back to you, and you can flip it over. There's room on the back.
Okay.
And then when you're done, I'll get it.
Okay. Thanks,
Dad. Yeah, I love it. It's terrific.
All right. We'll have that for you. And you're going to read the scripture for us this morning.
I will.
All right. Thank you, sir. We appreciate
you. Thank you, Bobby, for this. I appreciate it. Appreciate you. And Jesus said, "You have heard that it was said of those of old, 'You shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord.' But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. Well, we can today. But let your yes be yes, and your no, no. For whatever is more than these is from the evil one." So says the word of God. And may he add his blessings. to this word.
Scoffers, it was power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer. Have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, His wounds have paid my
En dat was Shelley Scar. Zij is een beroemdheid in Amerika en doet nog steeds mee aan American Idols en scoort daar zeer hoog. Ze is de verloofde van Anthony Schuller, de broer van Bobby. En ze is een fantastisch iemand. Even, gewoon, dat is wel leuk om te vertellen. Toen ik met de groep van Out of Power in Amerika was, kwam ze speciaal langs om in het hotel voor onze groep te zingen. En iedereen was helemaal flabbergasted, zoals het zo mooi in het Amerikaans heet. Wat ze zingt, zingt ze uit haar hart. Namelijk dat God de wereld zo lief heeft dat hij zijn zoon gezonden heeft om ons te redden. En Gods ogen gaan over de hele wereld. Dat zijn ogen die met bewogenheid kijken naar het leed in deze wereld. En God trekt zich dat aan. En omdat hij het zich aantrekt, moeten wij dat ook doen. En mogen wij dat ook doen. We moeten een hart hebben voor mensen en zeker voor de meest kwetsbare mensen, de kinderen. Hart voor kinderen is een onderdeel van Hour of Power. En in de afgelopen jaren hebben we heel veel kinderen mogen helpen wereldwijd. Vorig jaar zat ze hier op de bank, Anne Neutenboom, de initiatiefneemster van Hart voor Kinderen. Anne, goedemorgen.
Goedemorgen.
Vorig jaar vertelde je over de projecten die allemaal lopen. Dat is nog steeds in Haiti, het zwaar getroffen land, maar ook in Afrika, in Swaziland, in Oeganda. Daar worden kinderen geholpen. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar?
In het afgelopen jaar is er een heleboel gebeurd en een heleboel positieve dingen. En dat vind ik juist zo leuk om dat te kunnen vertellen, zeker in deze tijd. Met de recessie en alles wat er gaande is, hebben we gewoon ontzettend veel kunnen doen. Nog veel meer dan de andere jaren. En dat vind ik eigenlijk een bemoediging, zeker voor alle donateurs die kijken en voor de mensen die een hart voor kinderen hebben. Dus wat er afgelopen jaar onder andere is gebeurd, is dat we inderdaad een nieuw project in Oeganda hebben kunnen starten. Waar we 24 weeskinderen kunnen opvangen. Echt vol weeskinderen, hebben allebei geen ouders meer. De meeste overleden door AIDS. Sommige van de kinderen zijn zelf HIV besmet. En die zijn nu opgevangen in Oeganda, krijgen voedsel en onderwijs. We hebben de drie huizen waar we vorig jaar actie voor hebben gevoerd in Humansdorp. Voor kinderen met een beperking, die drie huizen staan er. We zijn bezig met het opknappen van twee huizen in Swaziland. Daar kunnen straks ook maximaal 6 kinderen in als de huizen zijn opgeknapt. We hebben kerstcadeaus kunnen geven aan kinderen van alle projecten die we eigenlijk in de afgelopen jaren hebben bezocht alleen al. En dan bijvoorbeeld in Lesotho. En als ik dan heb over kerstcadeaus, dan zijn de kinderen daar in dat soort landen dus echt dolgelukkig met schoenen. Vaak nog van die zwarte stevige stappers voor op de zandweggetjes daar. Maar ze zijn dolgelukkig, showen daarmee en zijn blij met hun kerstcadeaus. En dat hebben we echt op heel veel, aan honderden kinderen hebben we dat kunnen doen. Nou, zo gaat het maar door. Het is echt, ja, er is echt heel veel gebeurd. Ik ben heel enthousiast, omdat de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, dat we in de afgelopen jaren, dat we die nog steeds continu kunnen onderhouden. Dat ze nog steeds hun voedsel krijgen en hun onderwijs krijgen, maar ook dat het zo ontzettend veel uitwerkt.
Ja, want het motto van Hart voor Kinderen is, een kind moet weer kind kunnen zijn.
Ja.
Maar ja, hoe kun je nou nog kind zijn als je HIV besmet bent, je ouders hebt verloren, misbruikt bent? Dan ben je toch eigenlijk al volwassen?
De kinderen zijn dus ook geen kind meer. Als ze al dat leed meemaken en dan voor zichzelf de hele dag bezig zijn om te overleven. En ook door de trauma's die de kinderen hebben meegemaakt. Want zijn de kinderen gewoon inderdaad heel vroeg volwassen. En dat is het mooie van waar we mee bezig zijn in ons werk met Hart voor Kinderen. Dat we de kinderen echt weer kind kunnen laten zijn. En dan heb, als ik bijvoorbeeld even Haiti noem, wat dit jaar ook gebeurd is, is dat er een Haitiaanse psychologe, ze is nu psychologe, ze is vroeger geadopteerd door een gezin in België. Ze werkt nu in ons kinderdorp, waar wij de kinderen opvangen.
Binnenkort in de uitzending.
Ja. Klopt, ja, dan gaat ze vertellen over wat ze doet. En zij werkt dus echt zo met de kinderen om echt die trauma's te verwerken. Want je kunt kinderen dan wel voedsel geven en je kunt ze onderdak geven en onderwijs geven en wat dan ook. Maar ze hebben zoveel trauma's meegemaakt dat het natuurlijk goed is dat ze met speltherapie en wat dan ook, dat ze ook dat wat ze hebben meegemaakt kunnen verwerken. En echt als volwaardige volwassenen straks in het leven kunnen staan.
Je hebt een hart voor Afrika, je hebt ook zelf gewoond. Zeker. Als je die kinderen daar ziet in Zuid-Afrika, wat raakt jou dan het diepst?
Ja, de gebrokenheid. De gebrokenheid van het leven. Dat kinderen, die kunnen er niets aan doen in de omstandigheden waarin ze worden geboren. Maken echt verschrikkelijke trauma's mee. Bijna het gros van onze kinderen die we opvangen zijn seksueel misbruikt geweest. Die hebben echt afschuwelijke dingen meegemaakt. Al ze zijn hun ouders kwijt, dat is al een onderdeel. Of ze hebben ouders die heel slecht voor ze zorgen. Dus aan de alcohol verslaafd en aan drugs verslaafd zijn. Die hun kinderen echt misbruiken voor van alles en nog wat. Deze kinderen staan gebroken in het leven. Maar dan is er wel...
Komen ze doorheen? Juist door de opvang van Hart voor Kinderen met goede begeleiding?
Ja, elk kind verdient een kans. Ik kreeg vorige week nog een heel mooi briefje van iemand uit Afrika. En hij zei, ik moet dit met je delen. Want 2 jaar geleden is er een meisje in een van onze huizen van Hart voor Kinderen opgenomen. Dat meisje werd getest en ze dachten, dit meisje moet naar een school voor kinderen met een beperking. Die gaat het echt niet redden, zij mankeert echt wat. En ze functioneert niet goed, maar er is geen plek op een school voor kinderen met een beperking. Voor dat meisje niet, in die omgeving waar zij dan is. En wat hebben ze nu gedaan? Het kind ging gewoon naar een gewone school. Maar het kind werd ook opgevangen, ondertussen dus, in een van onze huizen. Nou, door die zorg en die verzorging van die moeder in dat huis, door die liefde die dat kind ontving, is dat kind zo enorm opgeknapt dat 2 jaar later heeft dat kind weer een psychologische test ondergaan. En dat kind dat scoort nu bovengemiddeld. Hij kan dus echt op academisch niveau gaan studeren straks. En ja, dat is heel bijzonder. Want dan weet je ook, daarom ook alle eer aan de moeders in Afrika die daar zo hard werken en voor deze kinderen zorgen in die omstandigheden die er zijn. En het werkt. Het werkt gewoon echt. Dat is heel bijzonder.
Wie één kind heeft gered, of één mensenleven heeft gered, zegt een Joods spreekwoord, heeft de mensheid gered. Er zit heel wat in. Net een beetje het prachtige voorbeeld dat je van dat meisje vertelt. Er zijn ontroerende beelden van kinderen zoals ze binnenkomen. Na opvang weer blije mensen worden. En er zit ook een aangrijpend onderdeel bij van allemaal foto's aan de muur.
Ja, als ik even denk aan het project in Port Shepstone, dat is in Zuid-Afrika. Daar waren wij op gesprek om alles uit te zoeken. En toen zag ik allemaal kinderfoto's hangen aan de muur. En toen ik nog eens goed keek, toen zag ik dat er allemaal kruisjes bij hingen. En dat raakte me zo enorm.
Allemaal overleden.
Ja, kinderen zijn allemaal overleden. En wat me zo raakte was eigenlijk vooral omdat die kinderen die hebben een gezicht gekregen. En er gaan daar zoveel kinderen dood in al die landen en overal waar we bezig zijn. Die sterven gewoon, maar die worden al vaak door ouders of door familieleden, want de ouders zijn vaak ook al lang overleden, ergens gedumpt. En die krijgen nooit een gezicht. En deze kinderen, die kinderen zijn opgevangen, zijn uit het ziekenhuis gehaald wat daar om de hoek staat. En die zijn verzorgd, maar die hebben het gewoon niet gered. Maar die foto's van die kinderen, die hangen nog aan de muur. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Omdat ik denk van, die kinderen worden gezien. Want een kind is zo bijzonder en zo uniek. En wat we nu kunnen laten zien eventjes aan beelden. Wat ook echt een bemoediging, hoop ik echt, is voor de mensen in het land. Dat ze foto's kunnen zien van kinderen die zijn binnengekomen. In zo'n huis, getraumatiseerd, vreselijke schrikogen. Ze zijn HIV besmet, al deze kinderen eigenlijk. En ziektes en een uitslag op de huid. En dan zie je na een tijdje in zo'n gezinshuis, waar wij met Hart voor Kinderen zo achter staan, leven ze een tijdje. En dan zie je hoe die ogen zo ongelooflijk anders staan. En hoe die kinderen weer gezond worden. En met de goede medicatie gewoon oud kunnen worden. En dat is een bemoediging.
Ja, oké.
Hier ziet u dat enorme verschil. Kinderen zoals ze binnenkomen, en diezelfde kinderen nadat ze met liefde zijn opgevangen. De wachtlijst is nog groot. Kinderen die zonder hulp geen toekomst hebben. Helpt u mee dat verschil te maken? Voor 7 euro per maand kan dat. Word nu donateur en bel ons op 035 772 1104.
Wat is je droom voor Hart voor Kinderen?
Mijn droom is echt nog zoveel meer kinderen zien groot worden, echt een kans geven. Er zijn zoveel kinderen, als je in dit soort landen komt en je bent bezig met dit werk, hulpvragen die zijn gewoon ontelbaar, zeg maar. En er is zo ontzettend veel te doen. En aangezien je ook het voorrecht hebt om mee te mogen maken, hoe de kinderen werkelijk kunnen opknappen en een kans krijgen van bijna stervende kinderen tot echt leven en een goed leven, dan is dat 100% de moeite waard. En daar hoop ik nog heel lang mee door te kunnen gaan wat dat betreft.
Leuk is dat heel veel mensen Out of Power en ook Hart voor Kinderen steunen. Hart voor Kinderen vraagt een kleine bijdrage. Maar er zijn ook inmiddels grote bedrijven die meehelpen.
Ja, klopt. Ja. Afgelopen jaar hadden we een mooie aanvraag van een groot bedrijf. En die wilde graag dat we een project gingen zoeken voor ze. Hebben we ook gedaan. We hebben wat voorgelegd. Ze hebben een project gekozen in Port Shepstone in Zuid-Afrika. Daar is een kinderdorp met 10 huizen. Er worden nog 10 huizen gebouwd. Die zijn inmiddels bijna afgebouwd. Maar zij wilden graag mee dat project bekijken. Dat hebben we ook gedaan. En dat was heel mooi. En ook een bemoediging eigenlijk voor ons om te zien. Omdat wij komen daar dan al verschillende malen. Maar nu neem je 7 zakenmensen mee. Allemaal met verschillende achtergronden. En je laat ze een stukje van Afrika zien. Dus inderdaad sloppenwijken en het ziekenhuizen waar de kinderen in liggen. En veelal sterven en alleen gelaten worden, nooit bezoek krijgen. En gewoon verschillende dingen van het leven in Afrika. En ze waren unaniem, waren ze enorm geraakt. En ook unaniem dat ze absoluut iets willen doen voor dit project. Dus inmiddels weten we dat er nu dat dit bedrijf gaat een school bouwen. Ze staan garant met een grote som voor voedsel en het schoolgaan van de kinderen. Dus enorm. Fantastisch
Leuk.
Was dat. Ja.
Mooi verhaal. Wat zou je ter afsluiting willen zeggen?
Ter afsluiting zou ik willen zeggen dat ik natuurlijk hoop. En dat heel veel mensen geraakt worden door deze kinderen. Door het filmpje wat ze zien. En dat mensen donateur gaan worden. Want we willen heel graag, we voelen ons echt verantwoordelijk voor de kinderen waar we zorg voor dragen. We willen heel graag dat deze kinderen tot volwassenheid kunnen komen. Niet 1 of 2 jaar in opvang kunnen zijn, maar gewoon totdat ze volwassen zijn, op eigen benen kunnen staan, voor een eigen gezin kunnen zorgen, een baan kunnen hebben. En die ondersteuning hebben we nodig.
We gaan zo meteen zien hoe als mensen in hun hart geraakt zijn voor kinderen, met hun hart kunnen geven voor Hart voor Kinderen.
Ja.
En ik geef jou dit boek mee. God gaat altijd met je mee. Kinderbijbel.
Mm-hmm.
Heel erg leuk. En een heleboel kinderen spreken nog Zuid-Afrikaans, hè?
Ja.
Ons zegt Baie Dankie.
Ja,
je spreekt ook Zuid-Afrikaans?
Ja, Ombiki.
Ombiki, ja, oké. Okay.
Ons gezelschap Ombiki.
Dan kun je dat leuk voorlezen. De kinderbijbel van Out of Power. Mag ik die aan jou meegeven?
Zeker,
en ik hoop
dankjewel.
Inderdaad dat je
mooi.
Door die mooie zwarte snuitjes dat kunt voorlezen.
Ja,
en,
helemaal leuk.
Ja.
Dank je.
En dan noemen we het al, tijd van crisis. En daar kunnen we het heel lang over hebben. Maar ik ben heel positief, want de crisis gaat voorbij. Maar het leed in de wereld nooit. En daarom vragen we u om Hart voor Kinderen te ondersteunen.
Ons hart huilt om al die kinderen die in nood verkeren. Om kinderen die elke dag weer opnieuw te maken hebben met armoede, honger en geweld. Om kinderen die geen liefde kennen en geen ouders hebben die voor ze zorgen. Hart voor Kinderen wil hier samen met u iets aan doen. En dat kan. Door gezinnen samen te stellen waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Met voldoende voedsel, onderwijs, medicatie en heel veel liefde. Hart voor Kinderen helpt kinderen in Sri Lanka, China, Bosnië, Swaziland, Oeganda, Lesotho, Zuid-Afrika en Haiti. En wil dit graag blijven doen. Helpt uw hart ook om deze kinderen? Doet u dan mee. Uw hulp kan het verschil maken. Hier ziet u dat enorme verschil. Kinderen zoals ze binnenkomen, en diezelfde kinderen nadat ze met liefde zijn opgevangen. De wachtlijst is nog groot. Kinderen die zonder hulp geen toekomst hebben. Helpt u mee dat verschil te maken? Voor 7 euro per maand kan dat. Word nu donateur en bel ons op 035 772 1104 of ga naar hartvoorkinderen.nl.
Thank you, Shelley. That was really touching. We appreciate your song and your singing for us. Today I want to convince you, as I try and convince you every week, that to do what Jesus taught us to do is to enter into the most flourishing, best kind of life you could live. And particularly today, I want to try and convince you that walking in an honest and sometimes vulnerable life is the best way to live. Walking in the easy yoke of honesty is exactly the way that Jesus wants us to live our lives. The title of my sermon today is, Don't Lie, It's Too Much to Remember. Yeah, it's funny, I know, and it's true. Don't lie, it is too much to remember. I had a good friend who I've quoted a number of times, passed away this week. His name was Dallas Willard. And he would always invite me to sit in his office at USC, and we would talk about all of these things. And a lot of what I preach on, I got from him, which he got from Jesus. The idea that God wants us to be happy students of Jesus, that living Jesus kind of life is the best way to live. And Dallas used to always tell the story. He said, in a Sunday school class, there was a question asked, what is a lie? And a little girl raises her hand and she says, a lie is an abomination to God and a very present help in time of trouble. That's how we feel about dishonesty, don't we? I mean, a lot of us, we feel like the little white lies and the dishonest things that we do in life, the exaggerations, the mere bending of truth, the telling of partial truth and crossing our fingers, that is sort of a necessary evil in order to make it in a very competitive and easily offended world. To get out of things, or to get what you want, or to get appreciation, we might have to hide certain things and act certain ways. And so there's really a fear about living in a world that is just 100% honest. I asked a similar question to this last week, but let me really ask you this question, okay? What would your life be like if it were impossible for you to lie? Impossible. What would your life be like if it were impossible for you to lie? Well, it would be hard for a few weeks, wouldn't it? It would be liar, liar. I heard from the other preacher, it'd be like liar, liar. Jim Carrey. Imagine that you couldn't lie. At first, people might be offended. People might get their feelings hurt. But eventually, people would get to know this is just how you are. And they would adjust, and you would feel very different, wouldn't you? You would be an open book. You would not be able to carry a heavy burden of dishonesty, lies, or mask wearing. If you didn't want to go out with someone, you'd simply say, "No thanks, I don't want to go out tonight." You would never lie. What would that life be like? And I want to convince you today that although being honest requires gentleness and kindness and wisdom and courage, it's also the kind of life that God wants us to lead, because it is part of a happy and full and flourishing life, a life in which I don't have to wear or carry the burden of lies. I can just be myself, and people will just have to deal with it. That's the way Jesus wants us to be, believe it or not. In Matthew chapter 5, verse 33, Jesus says, "You have heard that it was said to the people long ago, 'Do not break your oaths, but keep the oaths that you make to the Lord.' But I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. Neither shall you swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Simply, let your yes be yes, and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one." Now, Jesus was speaking to a culture very much like ours, that had a way of swearing in order to trick people, a song and dance, religious swearing. In their day, it was believed that if you swore in the name of God, that you were bound. So what people would do is they would make it sound like they were swearing to God, but they really weren't. They were swearing on my head, or I was swearing on heaven, or I'm swearing on Jerusalem. And that way they can break their promise and say, I didn't swear in the name of God. You see? It's trickery, huh? It was sort of like crossing your fingers when you were a kid. I don't know if you remember this. But in second grade, if you had your fingers crossed, you're pretty much allowed to say whatever you want. And then when you're caught, you'd say, I'm sorry, I didn't lie because you didn't see over here. I had ye old fingers crossed, and I was being honest, you see. You see, there was something in Jesus' day in which people would swear in order to validate that they were honest people. But it's only dishonest people that need such a validation. That's what Jesus is getting at. That you should be the type of person that is so true and so honest that you don't need to swear, because your yes is just yes, your no is just no. Have you ever seen somebody try and swear to validate their claims? They don't know it, but they're making their claims a lot weaker. I remember a friend of mine, she was applying for a lease on a house. And she was trying to convince the landlord that she was a good tenant. But to convince the landlord, she kept swearing that she was a good tenant. She said, "I'm a great tenant, I swear. I never have parties or anything, I swear. I swear to you, I am the best tenant." And every time she said, "I swear," it's like you could watch the landlord going, "Ooh, ooh, wee." Did she get the lease? No, of course not. I wouldn't lease to her, would you? She was a good tenant, but she didn't know that by swearing like this, she's essentially saying that most of the time I tell the truth and sometimes I don't. But by swearing now, you can trust because I'm swearing. Now, swearing is also a way of sort of pushing people to get what you want. It's a song and dance. It's a way, this kind of like pushing and swearing is a way of getting people to do what you want them to do without them having time to think about it, without them having a night to sleep on it. It's pushing. A man's character should make an oath completely unnecessary. And that's the point of this message. And that's what Jesus was saying. The life, the easy yoke of a life in which yes is yes, no is no, and you are yourself truly. That's what we need to be. We need to walk in that easy yoke of honesty, to smile and simply say, "This is who I am. This is who I am," without masks, without lying. Dishonesty really is a very heavy burden. There was a study done lately by the University of Santa Barbara, University of California, Santa Barbara, said that in an average 10-minute conversation, the average person lies 3 times. Their exaggerations, their bending of the truth, they're pretending like everything's okay, job is great. Per day, the average person lies 6 times. In the study, they asked the question at the beginning, "Are you a liar?" Only 3% of the people said, "Yes, I am a liar," and 97% of the people said, "No, I am not a liar." As the study carried on, the 3% that said, "I'm a liar," were proven to be 30% more honest than the 97% that said, "I'm not a liar." This is something that we all deal with. And the worst thing about any form of lying or dishonesty is it never stands alone. One lie always requires more lies. And you have to keep on building lies and remembering all the lies you told and keep everything pieced together to hold up your house of cards. I remember, it was so embarrassing, I bought this book, On the Road, by Jack Kerouac, one of the most famous books of the 20th century. And I was at a wedding, and someone said, "Have you read the book, On the Road?" And I had bought the book, but I hadn't read it. But, as always, I wanted to wear this mask so that people would like me. And so he said, "Yeah, I've read it, it's a great book." And then he says, "What's it about?" And I proceeded to tell him. And the stuff that I said, if only I had it on a recording, a little bead of sweat coming down my face like this as I am making up all sorts of stuff. The very worst is one of my closest friend, Ander, was standing there with me. And it's his favorite book. And he was smirking the whole time. And he was nice enough to pull me aside later instead of embarrassing me there. He said, "You've never read On the Road, have you?" And I said, "No, but I want to!" I was so embarrassed. I did that because I wanted to be thought of as well-read. The person thought I was well-read, and I wanted to uphold that image they had of me. I didn't want them to think, "Oh, Bobby's not as well-read as I thought." I didn't want them to be disappointed. I wanted them to like me more, and I wanted them to come for me with questions on books. I wanted them to know how hard I've worked and how much I like reading. And I wanted them to think that I was really smart. And so I lied. It comes from a deeper place, the lies and the deception that we have in life. It comes from a deeper place, a place of woundedness, a place of insecurity, a place that is in our subconscious, a fear of being rejected, of being on the outside, and a desire to be wanted or needed or valued by others. a desire to be on the A-list, a desire to be everybody's favorite. And that's a heavy burden. That lie, that's not what the Lord wants from us, that deeper place. And so many of us, all of us live with this fear. And the more wounded we've been in our life, the harder it is to overcome the desire to build masks for ourselves. And we do it. We build religious masks. We talk about how holy we are, and we Facebook about volunteering, and we love to brag about all the good things that we do. And I do this, you know, and I catch myself, and I think, I should have done that. And we build masks for work or in academia. You want to be thought of as the smartest or the most talented, the most wanted. We go into debt to buy stuff we don't need, to uphold masks and images for our friends to still like us. Sometimes it's for people we don't even like. And we catch ourselves caught up in the heavy, heavy burden of a dishonest, mask-wearing life. And that's not what God wants for us. You know, every time you lie, that lie goes into your subconscious, and you have to hold it, sometimes for years. You have to continually remember, I lied about this, and remember the details. And that is an actual psychological burden and spiritual burden you carry with you. And the more lies and more dishonest you are, the fuller and heavier that burden becomes. And you know it's true, because if you've ever lied about something and harbored that lie, or harbored some form of dishonesty, and took that backpack off, you know, you only realize after you take it off how heavy and cumbersome it was. You take it off and you say, it took a lot of courage, it was very difficult, you thought people would hate you, and yet you grew closer to people than you ever thought. Most of the time, they know you're being dishonest anyway. To become that type of person, we need to have God's love. We need to be living for an audience of one. To say, I'm not what I have, I'm not what I do, I'm not what people say about me. I'm a child of God, and for me, that's the only thing that matters. And my decisions in life are going to come out of honoring Him. And so I'm encouraging you to live in the easy yoke of honesty. Telling the truth is always better in the long run. Becoming an honest person is a difficult thing that requires grace, courage, humility. Living in constant honesty is a skill. You're going to be bad at it at first. And you'll get better at being honest, at telling people the truth with love, respect, and gentleness. You'll grow in that skill. The most difficult skill is the art of saying no, and the art of deciding you're not going to wear masks or pretend anymore. Take the mask off and learn the skill of silence. You don't always have to say something. You don't always have to explain why. You can simply let your yes be yes, your no, no, and sometimes you don't always have to talk. Become a person who lives in honesty and doesn't carry around with them the heavy, heavy burden of mask wearing and dishonesty. It will wear you down, it will make you cumbersome, and it will cause you to fail in life. You want to succeed? You want to thrive? You want to be happy? Learn to let your yes be yes and your no be no. Do the right thing and walk in the easy yoke of honesty. I ask the question, what would your life be like if you could not lie? I challenge you to find out. I challenge you to find out. It'll be very difficult at first, but you'll be so glad you did. You'll be so glad that your character is the most important thing to you, and that people, if they hate you or love you, at least it's really you and not some fake image you've created for them. The most important thing is that God loves you, God cares for you, and God needs you. And God wants to use you in a hurting and broken world, and it requires you to be an honest and truthful person. Let's pray. Lord, help us to walk in your easy yoke. Lord, help us in the constant task and skill of what it means to be honest with love, gentleness, kindness, and sometimes silence. Lord, only your love can give us the real strength to do this. Help us to make our prayer time with you a priority, that it's a place we live from. And Lord, we love you. In Jesus' name, amen. Thank you for coming this morning. And for all of you who are watching on Hour of Power, we're so glad you invited us into your home. And I'm asking that you write to me, that you like us on Facebook and Twitter, and that you tell your friends about us. And so I'm so thankful that all of you are here today to worship, and I hope that you leave here encouraged with the knowledge and love of Jesus Christ. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Speciaal voor u als kijker van Hour of Power dit najaar. Varen op Rijn en Moezel. Bijzondere Hour of Power momenten beleven tijdens een luxe cruise. Dit alles aan boord van het prachtige 4-sterren passagiersschip de Da Vinci. Ga samen met gastheer Jan van der Bos deze 7-daagse cruiseervaring beleven vanaf 23 oktober. Vraag nu de gratis brochure aan. Bel 0172 48 48 48 of kijk op onze website.
En die cruise wordt ongelooflijk leuk. Ik verheug me erop, want heel veel kijkers van Hour of Power voelen zich verbonden met Hour of Power. En dat is een manier om elkaar te leren kennen en persoonlijk te ontmoeten. En ik ben blij dat ik gastheer mag zijn. We hebben een mooie folder waarin het programma van dag tot dag beschreven wordt. Al varend langs de Moezel en langs de Rijn kunt u genieten van toespraken, van inspirerende momenten. Als Louis Pohl, directeur van Hour of Power, aan boord is. Of Erna Neuterboom, u heeft ze net gezien, vertelt over Hart voor Kinderen. Je kunt ook persoonlijk met hen spreken. We hebben een fantastische zangeres aan boord, Natasja, die elke avond zal zingen. En Laurent Nouwen, de broer van Henry Nouwen, zal komen vertellen over zijn broer Henry Nouwen. En we zullen ook delen uit die toespraken laten zien. Dus het wordt een inspirerende reis met veel spiritualiteit. Waar het ook over geloof gaat, waar je geloof verdiept wordt. En tegelijkertijd genieten van een prachtige omgeving. En een topverzorging aan boord. Maar het belangrijkste is die ontmoeting met elkaar. Genoeg gezegd, ik hoop dat u een hele fijne zondag hebt. En ik hoop tot volgende week.